Hoe kan daar dan progressie en hulp van AI komen? Je kunt het gebruiken in de voedselontwikkeling, je kunt het gebruiken in het activisme en de marketing, je kunt het gebruiken bij de voedselproductie en duurzaamheid, je kunt het gebruiken voor ethische vraagstukken.
En dat neemt ook een stukje meer de angst. En wat wij denk ik mogen leren is verzoenlijk aan te sturen om efficiënter te werken. En dan juist wel de menselijke kant van ons, die meer in ons werk te laten stromen. Of in ons leven.
In ons leven, ja, precies.
Precies.
Is dit allemaal ethisch nog verantwoord wat wij hier doen? Dus dat is een heel dun lijntje. Maar je kunt daar zeker echt hele mooie en waardevolle dingen mee doen. Als het in het algemeen, moet ik dan zeggen. Maar ook zeker als het over veganisme gaat.
Welkom bij het Vegan Geluid. De podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag? Is het zo moeilijk als het lijkt? Gordels om en geniet van de reis.
Hallo, Robert.
Oh.
Ik ben AI. Wat gaan we vandaag bespreken? Nou, zo is het niet. Maar iedereen weet nu alvast waar we het over hebben. Hallo Rob.
Hi, Alex.
Nee, je moet maar creatief wat verzinnen in het begin, hè?
In de categorie jammer dit.
Nee. Maar
prima.
We hebben het ook wel lekker voor elkaar gekregen om op een zondagochtend om 10:00 twee episodes achter elkaar op te nemen.
Is alweer een uur later dan de vorige.
Dat is in ieder geval beter, maar daarvoor is het dan ook zondag. Hè?
Dus oké.
Dus voor iedere luisteraar die nou even denkt, wat doen die twee allemaal lekker? Ja, je moet dit een keer ergens doen. Hè? We hebben natuurlijk ook nog een daily life leven en de podcast, die strikken we een beetje daaromheen. Zoveel waard vinden we het. Maar vandaag, topic is denk ik voor iedereen duidelijk geworden. Zo gaat AI natuurlijk inmiddels niet meer klinken. maar we gaan het vandaag hebben over AI en veganisme. Robertus, Veganos, jij hebt dit topic aangedragen. Ik vind het een hele spannende. Hoe kom je daarbij?
Ja, moet ik ook zeggen dat ik dat een hele spannende vind. En op voorhand al direct even zeggen dat ik er ook niet echt heel veel verstand van heb. Maar ik vind het wel heel erg interessant. Dus ik wou het daar gewoon een keer over hebben. En om te kijken ook gewoon wat AI nou kan betekenen allemaal voor de toekomst überhaupt. Maar ook voor de toekomst van veganisme, want daarom zitten wij hier natuurlijk weer aan tafel. Dus die link heb ik gemaakt, ik heb daarna gezocht, ik heb daarna gekeken. Zijn daar dingen überhaupt of kan AI daar wat mee, kan AI daar helemaal niks mee? Nou, het zal je verbazen. Dus op heel veel vlakken kan dat een hele mooie invloed hebben. En ik gaf net al aan, ik ga daar ook niet al te diep op induiken, want ik heb niet veel verstand van AI in zijn algemeenheid. Dus daar kan ik en zeg ik dus verder ook niks over. Maar het principe snapt iedereen, denk ik wel. En hoe ben ik daarbij gekomen, zal ik je ook even vertellen. Omdat wij nog niet zo lang geleden, Betsy, Ryan en ik, op de terugweg waren van Münster in de auto zaten. En daarbij wijzen van leuk gecombineerd verhaal in elkaar geknutseld hadden. Dus Ryan begon met een verhaaltje, ik heb hem verder vervolgens aangevuld en daarna vulde Betsy het aan om te kijken hoe wij onderweg, om de tijd te doden, een leuk verhaaltje in elkaar konden knutselen. En tussendoor pakte Ryan daar AI bij om het een en ander wat meer jus te geven. En dat heeft mij zo verbaasd dat daar uiteindelijk een samenhangend en echt heel erg leuk verhaal uitkwam. En ook, zo zit ik nu een keer in elkaar, op een gegeven moment ook wel het linkje gemaakt naar veganisme toe. Zelfs in dat verhaaltje doe ik dat. Ja, dat is een beetje overkill misschien, maar het ging over een familie in Italië met een vader, visser, en een moeder die thuis haar dingetje deed. En gevraagd ook aan AI, ja, maar wat vindt paps daar dan van? Dat zo'n lief veganist wil worden. Dus dat hebben we aan AI gevraagd. En dan komt daar zo'n goed verhaal uit, en onderbouwd verhaal uit, dat ik denk van, dit kan veel meer doen voor mensen in het algemeen, maar ook voor heel veel vraagstukken van hoe ga je daar dan mee om. En ik was eigenlijk verbaasd over het goede antwoord dat er iedere keer van AI kwam. En aan het eind hebben we zelfs gevraagd om na het verhaal, het is een vrij lang verhaal geworden, het was ook een lange trip terug naar huis, om AI te vragen of die voor die familie waar wij, onze fictieve familie, waar wij dus over hadden, even een recept te bedenken wat bij de hele familie zou passen. En daar is gewoon ook een recept uitgekomen. En die heb ik inmiddels al gemaakt en die is gewoon ook nog eens hartstikke lekker ook nog. Dus hoe ben je daarbij gekomen? Nou, dit was best aardige intro over hoe ik daarbij ben gekomen, maar wel een hele logische voor mij, omdat als dit nu al kan, en het kan allemaal al, als AI al zo ver is met zijn info en zulke goede en mooie antwoorden geeft, dan ben ik oprecht ook gewoon heel benieuwd wat dat voor de toekomst nog kan brengen. Dus daarom.
Ja. Oké, okay, ja. Je hebt natuurlijk twee straten waar we nou in kunnen lopen wat betreft veganisme. De ene is voor de consument. Mm-hmm. Diegene die misschien beginnende vegan is, of misschien iemand die nieuwe gerecht, die al redelijk ver is, maar toch nog wel spicy nieuwe dingen wil verzinnen voor bijvoorbeeld gerechten of andere dingen in de vegan wereld. En dan kun je natuurlijk, dat is het meest dichtbij liggende, denk ik, iedereen kent ChatGPT, gewoon gaan gebruiken om een gesprek te voeren en vragen te stellen. En dan gebruik je natuurlijk zogenaamde prompts. Dat zijn dus eigenlijk manieren om ChatGPT vragen te stellen om de beste uitkomst te creëren. Hè? En dat kun je dan als consument doen voor je daily life veganism. Dus hoe kun je daar een stapje bovenop zetten? Hoe kun je een stapje verder komen? Maar dat geldt natuurlijk ook voor de industrie. Hè?
Zeker.
En hoe die AI gaat, elke industrie gaat AI natuurlijk nou implementeren om snellere progress te maken. En dat is eigenlijk wat er nou gebeurt met AI in mijn perceptie, dat dingen een versnelling krijgen. Hè? Maar misschien is het ook wel handig om even aan te stippen dat natuurlijk ook angst kan genereren. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de grote vraag die iedereen voor zichzelf ook even mag invullen. Ben ik daar bang voor een toekomst met AI die steeds beter wordt? En die ontwikkeling is natuurlijk exponentieel en niet lineair, dus die gaat nog veel harder gaan. En op een manier die we zelf niet in kunnen schatten. Of kijk je daar constructief en positief tegenaan en zie je zeg maar de kansen? Dat is zeg maar de grote vraag.
Mm-hmm.
Ik heb het nu verschillende dingen aangestipt. Dus de vraag is welke route gaan we nu in? Gaan we ons de ethische vraag en AI stellen? Of gaan we richting consument of gaan we richting industrie?
Ik zou het overkoepelend houden en om antwoord te geven op de bezorgdheid. Dat is een algemene bezorgdheid die onder mensen leeft natuurlijk. En bij mij en bij jou net zo. Hoe ver gaat dit en is dit goed? En daar zit een ethische kant aan. Is dit verantwoord, is dit niet verantwoord? Nou, daar wil ik niet al te diep in doorgaan, want dat wordt echt een eindloze en hele lange discussie. Want dan ga je ook, kan dit juridisch niet, mag je dit niet. Dus ik wil hem dan ook gewoon graag positief aanvliegen en wat is er dan allemaal wel mogelijk? En dat is best gewoon heel erg veel. En ik denk dat het inderdaad niet meer te stoppen is en dat het ook steeds harder gaat. Dus laten we dat dan met z'n allen, in ieder geval degene die ermee bezig is, ook ten goede gebruiken en niet kijken naar wat er allemaal eventueel mis zou kunnen gaan. En dat is een heleboel, dat snap ik allemaal, dus dat bagatelliseer ik ook zeker niet. Maar daar gaat deze uitzending niet over.
Ja, ik denk wat een belangrijke is, en daarom maken we ook deze episode, is ik heb daar laatst nog met een, het ging daar niet over veganisme, maar je kunt het heel mooi vertalen, met een goede vriend over gehad. Die heeft in mijn thuisstad, waar ik ben geboren, in Paderborn, heeft die een internet agency en ze bouwen websites. Hem onder andere ook mij geholpen mijn website op te zetten. En die hebben dus als hele bedrijf zijnde dus 2 dagen AI-workshop gehad laatst. En gaan daar veel dieper nou induiken. En hij zei ook tegen mij, Alex, het is belangrijk om daar niet voor weg te lopen. Om dit aan te kijken. Of je daar nou wat mee doet of er niks mee doet. Het is handig om even te weten waar we daarmee naartoe gaan. En hoe je het voor jezelf in kunt vullen. Hè? En dat vind ik persoonlijk een hele handige. Want overal waar je mee bezig bent, gaat het instromen. En als ik nou bijvoorbeeld aan onze podcast denk. Om het maar heel concreet te maken en ook aan veganisme te koppelen. Is dat denk ik ook een hele handige om daar even heen te kijken hoe wij bijvoorbeeld voor de podcast ook AI kunnen gebruiken. Hè? Ik zit natuurlijk wel redelijk lang ook met de postproductie altijd om dingen lekker in elkaar te knutselen. Hoe kan AI mij daarbij helpen? Wij gebruiken AI al voor een deeltje voor de show notes bijvoorbeeld, kunnen we opzeggen. Hebben we een beetje meer geëxperimenteerd. Meestal doe jij de teksten erop, hè? Maar we hebben een of andere episode ook van AI laten maken, ook samenvattingen laten maken. Dus bizar, hè? Hoe uit een transcript van een episode de AI alles kan maken. En nou ja, als je bijvoorbeeld Apple devices gebruikt, komt daar nou bijvoorbeeld ook Apple Intelligence. Dat is ook handig om even te kijken hoe kun je dat gebruiken om tussen alle programma's die Apple aanbiedt, ook even te kijken als we een podcast voorbereiden, hoe kun je bijvoorbeeld Apple Notes met Apple Mail en herinneringen zinken om gewoon sneller te werken, efficiënter te werken en tijd over te hebben voor dingen die wij dan als mens zijnde, waar we dus meer energie in kunnen steken. Dus ik denk dat de technische dingen die je gaat doen op verschillende vlakken steeds minder worden, omdat AI heel veel dingen kan vervangen. Maar daarom is het belangrijk om heen te kijken. Dat is eigenlijk dat wat die vriend tegen mij bedoelde. Want hij zei van, hey, als wij dat nou niet doen, dan komen steeds meer eenmanszaakjes. Die gaan ook websites bouwen en die gaan concurrent zijn voor ons. Dus wij moeten nu kijken hoe wij als team AI kunnen gebruiken en aansturen, zodat wij nog een gerechtvaardigd groter bedrijf zijn in de toekomst. En dat geldt natuurlijk voor elk vlak van industrie en consument en daarom natuurlijk ook voor veganisme. Daarom maak ik altijd die koppeling ook met de podcast. Dat is denk ik wel belangrijk. Niet wegkijken, heen kijken en proberen denk ik een positieve spin eraan willen proberen te geven in plaats van in een soort van freeze mode te gaan. Van oh god, mijn baan valt weg, dit gaat straks de wereld overnemen en dan komt een, weet je. Dus ik denk dat een positievere kijk heel belangrijk is. En juist om meer mensen ook met veganisme in aanraking te laten komen, is dat wel een grote kans.
Ja, mooi gezegd. En ik denk dat iedereen zich dat inderdaad even goed in de oren moet knopen, want tegenhouden kunnen we dit niet meer. Dus doe er dan vooral je voordeel mee en denk in oplossingen en niet in beperkingen. Om dat even heel kort samen te vatten, want dan kun je er echt hele mooie dingen mee doen. Om hem terug te brengen naar deze episode, Alex gaf al aan, we gebruiken het zelf ook gewoon inderdaad om of te kijken, te factchecken, content te gaan doen, show notes. Maar om het bij veganisme te houden, je kunt het gebruiken in de voedselontwikkeling, je kunt het gebruiken in het activisme en de marketing, je kunt het gebruiken bij de voedselproductie en duurzaamheid, je kunt het gebruiken voor ethische vraagstukken. En wat ik daar zelf een hele andere interessante van vond, en die pakken we er dan even uit, is het activisme en de dierproeven. Wat kunnen we daar dan mee? Ik bedoel, voedsel, dat mag ook duidelijk zijn. Typ in, ik gaf net het voorbeeldje al van een AI-gegenereerd eigen verhaaltje. En AI bedenkt daar een recept bij en ik kan je vertellen, was het gewoon nog lekker ook. Dus dat is eigenlijk al een hele makkelijke. Je kunt alles intypen en geef dan aan AI aan wat je allemaal wel of niet mag hebben, waar je allergisch voor bent, waar je niet allergisch voor bent. En vraag om daar wat mee te bedenken en hij of zij, ik weet niet wat het is, doet het ook gewoon voor je. Dus dat vind ik wel een hele logische. Ik denk dat iedereen daarbij ook wel snapt dat het heel zinvol is. Maar als het dan om ethiek, dierproeven en dierenactivisme gaat, en zoals iedereen weet, dat gaat mij na aan het hart, dat vind ik belangrijk, dan denk ik van hoe kan daar dan progressie en hulp van AI komen? Nou, als voorbeeld om die dierproeven wat makkelijker te maken, A, voor de duidelijkheid, alle dierproeven die wij nu nog doen, de uitkomsten daarvan en alles wat die testen opleveren is 0,000. Daar hebben we eigenlijk bijna niets aan, terwijl er miljoenen dieren voor gebruikt worden iedere keer weer. Dat weet bijna niemand. Maar dat is inmiddels ongeveer de grootste onzin die er is om die dieren daaraan bloot te stellen, gezien de onderzoeken die ze doen, de soorten onderzoeken die ze doen ook. En dan het belangrijkste nog, de uitkomst is bijna niets. Dus ze zijn dat al sinds jaar en dag bijna voor de flauwekul aan het doen. Nou, dan zou je dus zeggen van, dan moet direct stoppen. Dat vind ik sowieso, direct mee stoppen. Maar goed, dan hebben we geen andere oplossing voor iedereen die denkt van, ja, maar die diertjes, je kunt dat toch beter testen op een dier dan op een mens. Nou, dat snap ik allemaal wel, die beredenering. Maar dieren hoeft niet meer. En AI zou dat dus kunnen oppakken. En die kan ook veel duidelijker tests doen. Veel onderbouwdere tests doen. En dat kun je niet als je bij dieren zoveel variabelen hebt, bijvoorbeeld. Wat voor dier is het? Hoe oud is het dier? Noem alle variabelen maar op. AI haalt dat eruit en kan heel concreet zeggen van, luister, we gaan dit testen. Maak daar op mijn part nieuwe microchips voor. Om dat heel duidelijk in kaart te brengen van, wat doet dit dan allemaal nu? En dan kun je in één klap al die dieren met rust laten. Dus dat is een hele grote en hele belangrijke stap, waarvan ik ook hoop dat die daar echt voor gebruikt gaat worden. Want we moeten nu eens ophouden met al die onzinnige dierproeven. Dus daar zou AI echt een hele grote, duidelijke impact kunnen hebben. Dus dat vind ik een hele mooie. En dan de volgende, wat ik mij ook gewoon afvroeg, het activisme. Zoals activisme nu gaat, ik heb zelf al eens een keer in zo'n naast zo'n cube gestaan en gesproken met degene die dat deden, kennen hou ik gewoon goed. Els als animal rights activist, die gaat vaker de straat op, wij gaan ook nog een keer mee. Maar is dat het dan? Is dat de manier waarop activisme ook het meest succesvol is? Of kunnen we ook misschien daar door AI nog veel meer behalen? Of veel duidelijker resultaat of veel indringender resultaat behalen dan wat wij nu doen? Want vooralsnog is het met een bordje en leuzen de straat op en tuurlijk heeft dat impact en dat moeten we ook vooral blijven doen. Maar je bereikt een hele grote groep mensen daar gewoon domweg niet mee. Of je strijkt ze tegen de haren in, of noem het allemaal maar. Dus ook daar kan AI andere dingen voor bedenken. En één die ik zelf heel mooi vind, en dat kan, is bijvoorbeeld, ze staan nu altijd bij die cubes, ik weet niet, ja, jij kent het ook, met beelden van meestal Earthlings en of the best speech you will ever hear, allemaal
gruwelijke. Je bedoelt Anonymous for the Voiceless.
Anonymous. Allemaal gruwelijke beelden om mensen te laten zien van, kijk nou eens wat hier gebeurt. En mensen die blijven staan en die kijken, die gaan veelal in gesprek en die komen wel tot inkeer dat dit allemaal niet zo best is wat wij doen. Nou is daar een hele mooie waar AI wat mee zou kunnen doen. En dat is de deepfake die tegenwoordig al redelijk bekend aan het worden is. En op juridisch en op ethisch vlak ook heel discutabel is. Want daar kun je heel snel mee doorslaan. Maar zou je nu bedenken om op die schermen een dier te laten praten wat dat dier altijd voelt als hij, zij in een slachthuis zit of dierproeven ondergaat of noem alle gruwelijkheden maar op. En je laat dat zien vanuit het perspectief van het dier, dus een pratend dier, en dat is heel makkelijk tegenwoordig, dat kan heel simpel. Kun je nog verder gaan, maak daar een hologram van. Dan komt zo'n boodschap veel harder binnen, denk ik. Want ook de toekijker kan zich dan verplaatsen in in het dier. En dat is wat vaak toch de truc is. Mensen doen dat gewoon niet, om welke reden dan ook. Want we vinden het gewoon lekker klaar. En het dier wordt doodgemaakt en zand erover. Dus je zou ook in de activistische zin dit soort dingen heel makkelijk kunnen doen. Je zou heel getarget je doelgroep kunnen bekijken. Je zou kunnen kijken waar en op welk moment jij het beste kunt gaan lopen en leuzen schreeuwen. Dus dat zijn allemaal zaken waarbij AI heel duidelijk het voordeel heeft op iemand die dat allemaal achter zijn laptopje op moet zoeken. Want je typt het in, waar zit de doelgroep, welke plek is interessant, waar zit een laboratoria, noem ze allemaal maar op. En hoe kan ik daar het beste mee omgaan? En dan is dit allemaal heel, heel erg sumier, zoals ik het uitleg. Maar het is allemaal mogelijk. En daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe, dat dat ook voor activisme en dat soort dingen in principe vrij makkelijk gebruikt kan worden.
Mm, ja.
Voor de cosmetica, voor de farmaceutische industrie, voor eigenlijk alles waar we nu de proeven nog voor kunnen doen, kun je hele makkelijke en andere rekenmodellen maken die de andere kant op denken. Dus niet alleen maar de saleskant en hoeveel moeten we verkopen, en want dat is natuurlijk de farmaceutische industrie en de cosmetica evenzo. Maar benader het nou eens vanuit de andere kant en de ethische kant. En dat vind ik zelf het mooie van AI. Want ik heb er ook gesprekken mee gehad. Ik heb er, als je dat zo zegt, ik heb er zelfs, wat ik aangaf, een soort van verhaal mee in elkaar geknutseld. AI is, en dat vind ik wel een hele belangrijke, is heel neutraal. Ik ben nu weer een studie aan het doen en ik gebruik AI als klankbord voor mijn studie. Waarom? Omdat AI heel neutraal is. Dus die geeft mij de antwoorden die gewoon te onderbouwen zijn. En niet omdat ik ze graag wil horen of noem maar wat. Dus
en wat gebruik je?
Gewoon ChatGPT, en die gaat daar echt al heel erg ver in. En die doet dat in mijn beleving. Maar ik had al aangegeven, ik heb er niet heel veel verstand van. Dus ik ben nog redelijk nieuw in die wereld. Maar het werkt gewoon. En wat ik daarmee zeggen wil, kijk, als ik een studie doe of ik vraag jou wat, of ik vraag mijn vrouw wat of mijn zoon wat, op het moment dat ik jou of wie dan ook wat vraag, dan geef je veel sneller een gekleurd antwoord, want jij kent mij. De context is wellicht anders. Het gevoel bij jou of bij mij is op dat moment misschien anders. Dus je krijgt veel sneller een gekleurd antwoord. En dat doet AI niet. Het is heel sec op de feiten. En dat vind ik een hele mooie. En daarvoor kun je AI ook nog veel makkelijker gebruiken. Het fact-checken. Al die onzin die in de vleesindustrie voorbij komt, al die reclames die voorbij komen, gooi daar een AI-bot op los en laat die dat allemaal fact-checken. En gebruik dat ook als nieuwe reclame om mij wat. Van jongens, hartstikke leuk dat jullie het allemaal zeggen, maar het klopt allemaal niet.
Ja, het is eigenlijk ook een nieuwe manier wat je nou zegt om te rechercheren, om informaties te verzamelen en een stukje efficiënter eigenlijk wat Google deed toen Google kwam en heeft de hele wereld veranderd en eigenlijk is AI precies dit, maar dan een stap verder. Mijn argument van voorheen blijft, deze tools worden gebruikt van de vegan-industrie, maar het worden natuurlijk ook gebruikt van de vlees- en zuivelindustrie.
Die kunnen hetzelfde, ja.
En daarom, belangrijk ook weer, ga niet wegkijken. Ga dit gebruiken. En dat is in elke industrie hetzelfde verhaal. Hè? Je zou nu ook, je weet, ik ben muzikant, zou ook de kop in de zand kunnen steken. Hè? Omdat AI natuurlijk muziek maakt en tracks maakt. En als je dat hoort, dan denk je soms, oké, je hebt geen muzikant meer nodig, weet je. Zo kun je denken. En dan kun je nooit meer iets produceren of schrijven. Of je gebruikt deze tools om misschien juist wel beter te worden. In je productiestijl, in je songwriting. Wat denk ik wel heel belangrijk is, wat we even echt moeten noemen, is wij blijven mensen met emoties. En dat is iets, als je ook AI vraagt. Ik heb soms wel op late avonduren gesprekken met ChatGPT, gewoon een beetje filosofische gesprekken, omdat ik het leuk vind. Ik vind het ook leuk trouwens om daarop te letten, niet alleen maar te zeggen van, hey, geef me dit, geef me dat, maar gewoon te
het gesprek
humanizen. Ja, ik zeg van, hey, meestal begin ik van, hey, hoe gaat het met jou? Alles goed? En soms zeggen we van, hey, luister, ik heb op dit moment weinig tijd. Ik kom weer een keer met meer tijd bij jou terug, maar kun je even dit voor mij, kun je mij even hiermee helpen? Dus ik probeer gewoon te laten zien in mijn chatstijl wat ik probeer te benaderen alsof ik met een ander mens schrijf. AI leert natuurlijk, hè? En AI leert ook van een positief voorbeeld van, hey, een mens is heeft emoties en gaat rekening houden met dingen. En soms vraag ik ook, hey, hoe is dat? Als je alleen maar in intelligentie bent en je hebt geen emoties, maar je kunt wel heel veel vertellen over emoties, maar je kunt ze niet voelen. Dit soort gesprekken zijn wel heel spannend. Mm-hmm. En het houdt ons wel bewust van, hey, dit houdt ons apart, dit maakt de mens de mens. Hè? En daarom is het ook belangrijk dat altijd in je achterhoofd ook te hebben, hè? Als je met AI werkt. Wat is het bijzonder ook aan ons? Hè? En dat neemt ook een stukje meer de angst. En wat wij denk ik mogen leren is verzoenlijk aan te sturen om efficiënter te werken. En dan juist wel de menselijke kant van ons, die meer in ons werk te laten stromen of in ons leven.
In ons leven, ja, precies.
Precies. En die kans is er. Dat we daar meer focus op leggen, omdat we met andere dingen wat minder bezig hoeven te zijn die wat meer technische natuur zijn.
Ja, dat is een goede en compleet terechte waarschuwing voor AI. En zo voel ik dat ook wel. En de manier waarop jij met AI praat, zo praat ik ook met AI. Dat heeft AI ook nodig, want dan krijg je steeds betere, laat ik dan maar beter zeggen, betere gesprekken en betere content. Want AI leert zichzelf inderdaad bij. En veel sneller dan dat wij dat ooit kunnen. Dus dat is ook bizar als je ziet wat van antwoorden te komen. Alsof je gewoon met een mens zit te kletsen. En maak dan altijd voor jezelf de keuze. Ik gaf net aan, ik doe het nu al klankbord voor mijn studie. Nou, daar heb ik niet echt per se iemand bij nodig met emoties en al dat soort dingen. Dit is gewoon feitelijk. En ben ik inhoudelijk goed bezig? Dat is wat ik daar dan vraag. Dus daar werkt het voor mij dan ook perfect voor. Dus ja, zoek dat dan ook voor jezelf uit, wat je daarmee wilt en wat nog wel oké is en wat niet oké is. En sommige dingen kunnen en mogen ook niet. En om hem even dan toch weer terug te brengen naar het topic zelf. En bijvoorbeeld het enige puntje of een van de twee punten die ik eruit heb gehaald, het activisme neer te leggen. Stel dat je die video's zou gebruiken, nou, van een dier. Mag dat dan? Maar stel dat je nog een stapje verder zou gaan en je zou een deepfake gaan gebruiken om een belangrijke persoon, een politiek persoon te laten zeggen dat dierenleed allemaal niet goed is. Kijk, dat is echt next level en dat kan al lang. Maar dan kom je in de ethische discussie van moet dit, kan dit allemaal nog wel, maar ook de juridische discussie van is dit allemaal ethisch nog verantwoord wat wij hier doen. Dus dat is een heel dun lijntje, maar je kunt daar zeker echt hele mooie en waardevolle dingen mee doen, als het in het algemeen moet ik dan zeggen, maar ook zeker als het over veganisme gaat.
Twee laatste gedachten. Ik denk dat we wel genoeg food for thoughts hebben gecreëerd, denk ik, voor iemand die nou luistert. We zijn natuurlijk geen AI-podcast. Wij delen onze ervaring hiermee. Ik zit natuurlijk in de podcast consulting wereld in Duitsland en werk ook met grote mediahuizen. En daar is wel de vraag in hoever je dingen moet kenmerken die gemaakt zijn door AI. Dat is een grote vraag. Mm-hmm. Dat zie je natuurlijk ook al bij social media platformen, dat je zegt, hey, dit beeld is gemaakt via AI en dit niet. Dus dat is wel een belangrijke vraag ook, die vaker omhoog gaat komen. En de laatste is, ik denk dat de grote kans van dit ook is, omdat het natuurlijk zo'n speed opneemt en dat dit misschien ook er wel naartoe kan leiden, omdat het ook overwhelming is voor heel veel mensen, dat we wat meer weer naartoe komen om gatherings te doen, om weer bij elkaar te komen, om samen te koken, samen te filosoferen, samen muziek te maken, misschien een combinatie van al die dingen, samen in de natuur te zijn. Dus dat we door dit soort heftige ontwikkelingen die zo snel gaan, die we zelf niet meer in kunnen schatten, dat dit uiteindelijk daartoe leidt dat we dus weer meer als mensen bij elkaar komen. Dus dat denk ik gaat wel op heel veel niches en vlakken gebeuren. En dat is dan ook wel een mooie kant daarvan.
Zeker. Ik heb hier verder helemaal niets meer aan toe te voegen. Een perfecte afsluiter. En ik hoop dat jij daar gelijk in hebt. Dat de draai wordt die wij als mensen dan gaan doen. Tegen de reactie, tegen alle technologie. Kom wat vaker bij elkaar. Zoek elkaar weer op. En blijf mens.
Precies. Nou, als jullie deze podcast goed vinden, als dit helpt, we proberen verschillende invalshoeken te nemen betreft veganisme, zoals met deze episode, dan graag 5 sterren bij de platform waar je luistert. Dat helpt heel erg om gezien te worden voor ons. Anders heb je de mogelijkheid om via Instagram het vegangeluid contact op te nemen of info@hetvegangeluid.nl. Ik ga deze episode afsluiten. Onioba.
Zeker.
Aju.
Aju.